Welkom bij Radio Maria.
In naam del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Zoals beloofd gaan wij vandaag kunnen luisteren naar de woorden van Paus Franciscus tijdens de catechese die hij heeft gegeven, en dat tijdens de generale audiëntie van woensdag 7 augustus, die u reeds een stukje hebt kunnen meevolgen door het programma Radio Vaticaan Live. U hoorde daar reeds de rode draad, zeg maar, van de catechese. Vandaag hoort u de volledige vertaling. Verder zullen wij ook stilstaan bij een bijzondere gedachtenis die we op 5 augustus hebben gevierd, namelijk de kerkwijding van de pauselijke basiliek Santa Maria Maggiore. En ter gelegenheid daarvan werden de plechtige tweede vespers gebeden door de Heilige Vader, die zo aanwezig was bij wat men daar noemde het mirakel van de sneeuw. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Richten wij onze blik eerst op woensdag 7 augustus. Dan heeft de paus de heer Rafael Jacob Schutz ontmoet, de ambassadeur van Israël bij de Heilige Stoel, en dat bij het afscheid van zijn diplomatieke opdracht. Eveneens had hij een ontmoeting met een delegatie van de Afghaanse gemeenschap in Italië, waar hij sterke woorden sprak betreffende de discriminatie van vrouwen, onder andere in Afghanistan, maar ook in Pakistan, een oproep die waartegen hij, als het ware, nogmaals wou ageren op het moment dat de generale audiëntie plaatsvond en daar ook nog eens uitdrukkelijk op terugkwam. We weten dat Paus Franciscus zeker de rechten van vrouwen in de kerk en daarbuiten als een belangrijk onderdeel heeft gemaakt van dit pontificaat, en dat blijft hij ook doen. Op donderdag 8 augustus dan heeft de paus Monsignor Vincenzo Paglia ontvangen in audiëntie. Dat is de voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven. Een audiëntie werd verleend aan Monsignor Josep Luis Serrano Pentinat, dat is de co-adjutorbisschop-elect van Urgel in Spanje. En ook twee audiënties voor ambassadeurs die afscheid nemen van hun diplomatieke functie bij de Heilige Stoel, mevrouw Miroslava Rosas Vargas, ambassadeur van Panama, en de heer Jean-Jude Picon, de ambassadeur van Haiti. Op maandag 5 augustus werd dus de kerkwijding gevierd van de pauselijke basiliek Santa Maria Maggiore. Een belangrijke basiliek, belangrijk gebeuren ook, niet alleen liturgisch, maar ook voor de hele kerk. Een kostbare plaats trouwens, hè, waar de meesten die een pelgrimstocht ondernemen naar Rome zeker naartoe gaan. En waar paus Franciscus ook naartoe zal gaan op het moment dat hij beslist om naar Luxemburg in België te komen eind september, zoals hij dat doet voor iedere apostolische reis. Want daar wordt een belangrijke icoon bewaard in die basiliek, de Salus Populi Romani. Dat is de icoon waar Onze Lieve Vrouw op afgebeeld staat als patrones van Rome en van alle Romeinen. En dat is in die kapel, dat is de plaats waar de paus iedere keer naartoe gaat om zijn apostolische reizen en dus ook die naar België toe te vertrouwen aan de voorspraak van de heilige maagd Maria. Ter gelegenheid van die mooie dag van het feest van de kerkenwijding werden de plechtige tweede vespers gebeden door de paus om 17:30. We gaan luisteren naar de homilie die paus Franciscus heeft gegeven op dat moment dat hij de gelovigen toesprak.
Ci sono due segni che caratterizzano questa celebrazione. Il primo.
Er zijn twee tekenen die deze viering kenmerken. Het eerste is de traditionele sneeuwval die zo meteen zal plaatsvinden tijdens het Magnificat. Het tweede is de icoon van de Salus Populi Romani. Deze twee tekenen, op de juiste wijze geïnterpreteerd, kunnen ons helpen om de boodschap van het woord van God te begrijpen dat we hebben gebeden in de psalmen en gehoord in de lezing. De sneeuwval. Is dat gewoon folklore of heeft het een symbolische waarde? Dat hangt van ons af, van hoe wij het waarnemen en de betekenis die we eraan geven. We weten allemaal dat het wonderbaarlijke fenomeen voor ogen roept dat paus Liberius de plaats toonde waar de eerste basiliek, de primitieve basiliek, gebouwd zou worden. Maar het feit dat dit teken wordt herhaald op de plechtigheid van vandaag in de basiliek tijdens de liturgie nodigt ons ook uit om dat symbolisch te lezen. En daarom stel ik voor dat we ons laten leiden door twee verzen uit het boek Sirach, Jezus Sirach, waarin het volgende staat over de sneeuw die God uit de hemel laat vallen. Het oog bewondert de schoonheid van haar witheid en het hart is verbaasd wanneer het haar ziet vallen. En hier benadrukt de wijze het dubbele sentiment uit dat het natuurverschijnsel in de menselijke ziel opwekt. Bewondering en verbazing. Bij het zien vallen van de sneeuw bewondert het oog en verbaast het hart. En dit is onze leidraad bij het interpreteren van het teken van de sneeuwval. Het kan worden begrepen als een symbool van genade, dat we zeggen van een werkelijkheid die schoonheid en gratuïteit combineert. Het is iets dat niet verdiend kan worden, laat staan gekocht. Het kan alleen ontvangen worden als een geschenk. En als zodanig is het ook volledig onvoorspelbaar, zoals een sneeuwbui in Rome in het midden van de zomer. Genade boezemt bewondering en verbazing in. Wel, laten we deze twee woorden niet vergeten. Het vermogen om te bewonderen en het vermogen om ons te verwonderen. En deze twee capaciteiten mogen wij niet verliezen, want ze komen binnen in de ervaring van ons geloof. En met deze innerlijke houding kan onze blik nu gericht worden op het tweede, veel belangrijkere teken, de oude Maria-icoon dat als het ware het juweel van deze basiliek is. Daarin krijgt genade haar volledige christelijke vorm in het beeld van de maagdelijke moeder met kind. De heilige moeder van God, en hier verschijnt genade in haar concreetheid, ontdaan van alle mythologische, magische of spiritualistische bedenkingen die altijd op de loer liggen in de religie. In de icoon is er enkel het essentiële, vrouw en zoon, moeder en zoon, zoals in de tekst van Sint Paulus die we zojuist hebben gehoord. God zond zijn zoon, geboren uit een vrouw. De vrouw is vol van genade, zonder zonde verwekt, onbevlekt als pasgevallen sneeuw. God keek naar haar met bewondering en verwondering. Ja, zelfs God is verbaasd. En koos haar als moeder, omdat zij de dochter van zijn zoon is. In hem verwekt voor de tijd, werd zij zijn moeder in de volheid van de tijd. Het kind houdt het heilige boek met zijn linkerarm vast en zegent met zijn rechter. En de eerste gezegende is zij, de moeder, gezegende boven alle vrouwen. Haar donkere mantel laat het gouden kleed van haar zoon opvallen. In hem alleen huist alle volheid van goddelijkheid. Zij weerspiegelt zijn heerlijkheid. Laten we de tijd nemen om naar onze lieve vrouw te gaan kijken. Laten we in stilte naar haar gaan kijken. Terwijl we al deze dingen zien, kijkend naar deze icoon die ons allen zo kan heiligen. Laten we even de tijd nemen om naar haar te gaan kijken, naar dit gebeuren. En daarom komen gelovige mensen de heilige moeder van God om zegen vragen, omdat zij de middelares is van de genade die altijd en alleen van Jezus Christus stroomt door het werk van de Heilige Geest. En vooral tijdens het komende jaar, het heilige jaar van het jubileum, zullen veel pelgrims naar deze basiliek komen om de heilige moeder om een zegen te vragen. En vandaag zijn we hier als een soort voorhoede. En we roepen haar voorspraak aan voor de stad Rome, voor onze stad, voor de hele wereld, in het bijzonder voor vrede. Vrede die alleen echt en blijvend is wanneer ze haar oorsprong kent vanuit berouwvolle harten en vergeven harten. Vergeving brengt vrede, want het is de nobele houding van de Heer om te vergeven. De vrede die komt van het kruis van Christus, van zijn bloed, dat hij van Maria nam en uitgoot ter vergeving van de zonden. Ik zou willen besluiten door de heilige maagd Maria toe te spreken met de woorden van de heilige Cyrillus van Alexandrië aan het einde van het concilie van Efeze. Ik groet u, o Maria, moeder van God, u die het licht bracht, u de meest zuivere. Ik groet u, maagd Maria, moeder en dienares, maagd door hem die uit u geboren is, moeder door hem die u in uw armen hield. Ik begroet u, Maria, schat van de aarde, lamp die niet gedoofd zal worden. Uit u is de zon van gerechtigheid geboren. Heilige moeder van God, bid voor ons. En nu nodig ik jullie allen uit, allemaal samen. En we zullen eens kijken of jullie het kunnen. Allemaal samen, om 3 keer te herhalen. Ik begroet u, heilige moeder van God, allemaal samen. Ik begroet u, heilige moeder van God. Ik begroet u, heilige moeder van God, nog een keer, luider. Ik begroet u, heilige moeder van God. Ja, wat een prachtig moment. De heilige vader die hier toont aan de gelovigen en ook aan ons hoezeer niet alleen hij een grote devotie heeft voor de heilige maagd Maria, dat wisten we al langer, maar vooral hoe sterk hij inspiratie heeft gekregen door zo vaak voor die icoon van de Salus Populi Romani te gaan zitten. Hij toont hier als het ware een stukje zijn eigen contemplatie, wat hij zelf heeft ontvangen door op die plaats vaak bloemen te gaan neerleggen in een kinderlijke getrouwheid aan Maria. De prachtige woorden die zoveel heiligen hebben uitgesproken omdat ze onze lieve vrouw hebben bemind. Omdat zij het ultieme teken is dat verwijst naar Christus, ons tot Christus brengt. Christus tot ons brengt. Een mooie moment en bovendien heel bijzonder, want dan komt dus dat mirakel van de sneeuwval. Nee, er komt niet plots een wolk in de basiliek waar het werkelijk begint te sneeuwen, maar het wordt uitgebeeld door het feit dat een deel van een paneel in het dak van de basiliek geopend wordt en van daaruit, van op die plaats, worden dan duizenden bloemblaadjes, witte bloemblaadjes, naar beneden gestrooid. Het is een prachtig gebeuren te midden van de liturgie wanneer het Magnificat weerklinkt, de lofzang van de heilige maagd Maria. Een heel feeriek iets en het toont ook hoe belangrijk schoonheid is in de liturgie. Hoe de liturgie als het ware een geschenk is van God aan de mens. En hoe wij ons kunnen verwonderen en laten als bewonderen datgene wat we hebben ontvangen van God, wat we uit zijn handen mogen ontvangen. En het belang van die bewondering en verwondering, ook dat is niet nieuw in dit pontificaat. Wanneer je de teksten van Paus Franciscus van het begin van zijn pontificaat tot nu gaat lezen, dan zal je merken dat dat heel vaak terugkomt als thema. Het idee dat we schoonheid tot ons moeten laten komen, dat we mogen ontvangen van God en dat we mogen verwonderen. En dat in een tijd waar te veel zaken door middel van kunstmatige intelligentie, door middel van technologie eigenlijk kunnen nagebootst of nagemaakt worden. Dat is de bedoeling van de Heilige Vader, om ons in de realiteit te houden en ons niet over te geven aan de neiging om te willen ontsnappen in een wereld die eigenlijk niet bestaat, die virtueel is. Prachtige beelden waren het in de basiliek van Santa Maria Maggiore. Een andere bijzondere aanwezige was een jonge vrouw die ook aanwezig was tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon. Het is namelijk een jaar geleden dat onze lieve vrouw van de sneeuw, die dus op deze wijze ook vereerd wordt in de basiliek van Santa Maria Maggiore, een wonder heeft verricht voor een jong Spaans meisje. Jimena had namelijk 95% van haar gezichtsvermogen verloren. Ze was al begonnen met het bestuderen van braille, met de overtuiging van kijk, ik ga helemaal blind worden en dus dat zal voor de rest van mijn leven de mogelijkheid zijn om toch te kunnen lezen, toch informatie tot mij te kunnen nemen. Tijdens de heilige mis, tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon, kreeg ze plots haar gezichtsvermogen terug en dat op het einde van de noveen die werd gebeden op de voorspraak van de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw van de sneeuw. Het meisje getuigde later, na de communie ging ik naar de kerkbank en ik begon eigenlijk veel te huilen, want het was de laatste dag van de noveen en ik wilde echt genezen worden. Ik smeekte God heel veel op voorspraak van onze lieve vrouw. En toen ik mijn ogen opende, kon ik perfect zien. Het was overweldigend. Het is een gebeuren dat zelfs de aandacht trok van Paus Franciscus, want Jimena werd uitgenodigd door de Heilige Vader om hem te bezoeken in Casa Santa Marta, samen met haar familie. De familie van de jonge vrouw vertelde later dat Paus Franciscus hen aanmoedigde om op bedevaart te gaan naar de basiliek van Santa Maria Maggiore, om er de devotie te verspreiden. Zodra de aartspriester van de basiliek hoorde wat er was gebeurd, nam hij contact met hen op en nodigde hij de familie uit om de basiliek te bezoeken. Dat gaat over aartsbisschop Rolandas Macricas. En hij zei, deze familie was echt geraakt door deze bijzondere genade die het meisje had ontvangen en ze wilden ook de heilige moeder bedanken in dit heiligdom. En vorig jaar kwamen ze eind december, ze ontmoetten de Heilige Vader en daarna namen ze deel aan een heilige mis in deze basiliek. Ik leerde de familie kennen en we konden ervaringen delen, een erg ontroerend gebeuren. Wel, de familie was opnieuw aanwezig. Op 5 augustus gingen ze naar de basiliek Santa Maria Maggiore, waar ze dus getuigen waren van dat wonder van de sneeuw. We mogen God zeer dankbaar zijn dat opnieuw door de voorspraak van de heilige maagd Maria, onze hemelse moeder, zo'n groot wonder mogelijk is geworden. En het feit dat het meisje uitgenodigd is door paus Franciscus en ook die mooie momenten daar heeft mogen meemaken in Rome, we mogen er dan toch van uitgaan dat op een of andere manier echt wel geloof wordt gehecht aan het verhaal. Het is en blijft een mysterie. We mogen ons verwonderen. We mogen Gods werken bewonderen. Dat is wat paus Franciscus ons heeft willen meegeven door dit moment. Zoals beloofd gaan we nog luisteren naar de woorden van paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 7 augustus, waar de Heilige Vader verder is gegaan over het thema van de Heilige Geest. Laten we ons eerst wenden in gebed tot de Heilige Maagd Maria, haar danken voor het wonder dat ze heeft bekomen voor de jonge Ximena en voor alles wat ze ons heeft geschonken. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met Radio Vaticaan.
Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis, non est in te.
Na dit mooie gebedsmoment kunnen we luisteren naar paus Franciscus tijdens de catechese, tijdens de generale audiëntie van 7 augustus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Con la catechese odierna entriamo nella. Met de catechese van vandaag gaan we een tweede fase van de heilsgeschiedenis in. Nadat we de Heilige Geest hebben bekeken in het scheppingswerk, zullen we hem een paar weken bekijken in het verlossingswerk. Dat wil zeggen, Jezus Christus. Laten we dus overgaan naar het Nieuwe Testament en de Heilige Geest in het Nieuwe Testament bekijken. Het thema van vandaag is de Heilige Geest in de menswording van het Woord. In het Evangelie van Lucas lezen wij: de Heilige Geest zal op u neerdalen. of Maria, de kracht van de Allerhoogste zal zijn schaduw over u uitbreiden. De evangelist Matthäus bevestigt dit fundamentele gegeven over Maria en de Heilige Geest door te zeggen dat Maria zwanger werd door de Heilige Geest. De kerk nam dit geopenbaarde feit op en plaatste het al heel vroeg in het hart van haar symbolum van het geloof. Op het Ecumenisch Concilie van Constantinopel in 381, het concilie dat de goddelijkheid van de Heilige Geest definieerde, werd dit artikel onderdeel van de formule van de geloofsbelijdenis. Die we bij elke mis reciteren. Het stelt dat de Zoon van God door de Heilige Geest mens geworden is in de schoot van de Maagd Maria.
Questo articolo di fede è il fondamento che permette di parlare di Maria come la sposa per eccellenza.
Het is daarom een ecumenisch geloofsfeit, omdat alle christenen samen datzelfde geloofssymbolum beleiden. De katholieke vroomheid heeft er van oudsher een van haar dagelijkse gebeden aan ontleend, het Angelus. En dit artikel van het geloof is het fundament dat ons in staat stelt te spreken over Maria als de bruid bij uitstek, die een beeld is van de kerk. Jezus, zo schrijft de heilige Leo de Grote, zoals hij door de Heilige Geest geboren is uit een maagdelijke moeder, zo maakt hij de kerk, zijn ongeschonden bruid, vruchtbaar met de levensadem van dezelfde geest. Dit parallelisme wordt overgenomen in de dogmatische constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat zegt: door haar geloof en gehoorzaamheid heeft Maria op aarde dezelfde Zoon van God voortgebracht, zonder contact met de mens, maar overschaduwd door de Heilige Geest. Wel nu, de kerk, die de mysterieuze heiligheid van de maagd aanschouwt, haar naast de liefde navolgt en trouw de wil van de Vader vervult, door middel van het getrouw ontvangen woord, wordt ook moeder, aangezien zij door prediking en doop haar kinderen verwekt door de Heilige Geest en geboren uit God, tot een nieuw en onsterfelijk leven verwekt. We besluiten met een praktische overweging voor ons leven, gesuggereerd door de schrift en de nadruk die de schrift legt op de werkwoorden verwekken en baren. In de profetie van Jesaja horen we: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En de engel zegt tegen Maria: gij zult een zoon baren. Maria werd eerst zwanger en baarde daarna Jezus. Eerst nam ze hem in zich op, in haar hart en vlees, en daarna bracht ze hem voort. En dit is ook het geval voor de kerk. Eerst verwelkomt ze het woord van God, laat het tot haar hart spreken, haar binnenste vullen, volgens twee Bijbelse uitdrukkingen, en dan baart ze het met haar leven en prediking. De tweede operatie is steriel zonder de eerste. En Maria die vroeg: hoe zal dit gebeuren? Want ik heb niemand gekend, antwoordde de engel: de Heilige Geest zal over u komen. En ook aan de kerk wordt spontaan dezelfde vraag gesteld, wanneer zij wordt geconfronteerd met taken die haar krachten te boven gaan. Hoe is dit mogelijk? Hoe zal dit gebeuren? Om Jezus Christus en zijn verlossing te verkondigen aan een wereld die enkel welzijn lijkt te zoeken in de wereld. En het antwoord is ook hetzelfde als toen. Jullie zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest en van mij zullen jullie getuigen zijn, zo zei de verrezen Jezus tot de apostelen, bijna in dezelfde woorden die hij tot Maria richtte bij de aankondiging. Zonder de Heilige Geest kan de kerk niet vooruit, kan de kerk niet groeien, kan de kerk niet prediken. Wat gezegd wordt over de kerk in het algemeen geldt ook voor ons. Niets is onmogelijk voor God. Ieder van ons bevindt zich in het leven soms in situaties die zijn krachten te boven gaan en vraagt zich af hoe kan ik deze situatie het hoofd bieden. In zulke gevallen helpt het om te herhalen wat de engel tegen de maagd Maria zei voordat hij afscheid van haar nam. Niets is onmogelijk voor God. Broeders en zusters, laten wij ook telkens op weg gaan met deze troostende zekerheid in ons hart. Niets is onmogelijk voor God. En wanneer we dit geloven, zullen wij wonderen zien. Niets is onmogelijk voor God. En zoals beloofd ben ik ook nog even gaan opzoeken wat die kleurrijke figuren waren die op het einde van de generale audiëntie de Heilige Vader mochten begroeten. En het ging over een groep traditionele dansers afkomstig uit Mexico. Het was niet de eerste keer dat zij bij zo'n audiëntie aanwezig waren. Ze zijn daarvoor gekend in het Vaticaan. En voor ons is het tijd geworden om samen met de Heilige Vader ons opnieuw te wenden tot de voorspraak van de Heilige Maagd Maria en het Angelus te bidden. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met de Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We kunnen nog een beetje verder gaan in die brief die Paus Franciscus heeft geschreven. U herinnert zich nog in een vorige aflevering waar we daar reeds mee begonnen, over het belang van literatuur bij de vorming. In het bijzonder geschreven eigenlijk voor de vorming van priesters, maar bij uitbreiding natuurlijk voor alle christenen. Bij het volgende puntje waren we aangekomen, geloof en cultuur. En de Heilige Vader die schrijft het volgende. Literatuur wordt bovendien onmisbaar voor een gelovige die oprecht in dialoog wil treden met de cultuur van zijn tijd, of gewoon met het leven van concrete mensen. Niet voor niets stelt het Tweede Vaticaans Concilie dat de literatuur en de kunsten het eigen karakter van de mens tot uitdrukking willen brengen. En zijn ellende en vreugde, zijn behoeften en mogelijkheden willen illustreren. De literatuur put inderdaad uit het alledaagse leven, zijn passies en echte gebeurtenissen zoals actie, werk, liefde, dood en alle arme dingen die het leven vullen. Hoe kunnen we de kern van oude en nieuwe culturen bereiken wanneer we hun symbolen, boodschappen, creaties en verhalen waarmee ze hun mooiste daden en idealen, maar ook hun diepste geweld, angsten en passies vastlegden en wilden onthullen en oproepen, negeren, weggooien of tot zwijgen brengen? Hoe kunnen we tot de harten van de mensen spreken wanneer we de woorden waarmee zij het drama van hun leven en voelen wilden openbaren en, waarom niet, wilden onthullen door middel van romans en gedichten, negeren, degraderen of niet naar waarde schatten? De kerkelijke zending heeft al haar schoonheid, frisheid en nieuwheid kunnen ontvouwen in de ontmoeting met de verschillende culturen, vele malen dankzij de literatuur, waarin zij wortel heeft geschoten, zonder bang te zijn zichzelf op het spel te zetten en het beste te halen uit wat zij heeft gevonden. Het is een houding die haar heeft bevrijd van de verleiding van een oorverdovend en fundamentalistisch solipsisme dat erin bestaat te geloven dat een bepaalde historische culturele grammatica de capaciteit heeft om alle rijkdom en diepte van het evangelie uit te drukken. Veel van de onheilsprofetieën die vandaag de dag wanhoop proberen te zaaien, vinden juist hierin hun oorsprong. Contact met verschillende literaire en grammaticale stijlen zal ons altijd in staat stellen om de polyfonie van openbaring te verdiepen, zonder het te reduceren of te verarmen tot de eigen historische behoeften of mentale structuren. Het is dus geen toeval dat bijvoorbeeld het vroege christendom de noodzaak van een nauwe confrontatie met de klassieke cultuur van die tijd goed besefte. Een vader van de Oosterse kerk, zoals Basilius van Caesarea bijvoorbeeld, prees in zijn Verhandeling aan de Jongeren, gecomponeerd tussen 370 en 375, waarschijnlijk gericht aan zijn neven, het waardevolle van de klassieke literatuur, geproduceerd door De Exoten, zij van buiten, zoals hij de heidense auteurs noemde, zowel voor argumentatie, dat we zeggen voor theogoi, verhandelingen, om te gebruiken in theologie en exegese, als voor getuigenis in het leven zelf, dat we zeggen voor le praxeis, handelingen en gedrag, om rekening mee te houden in ascetiek en moraal. En hij besloot met jonge christenen aan te sporen de klassieken Unephodion, Viaticum, te overwegen voor hun opvoeding en training, om er profijt voor de ziel uit te halen. En juist uit die ontmoeting van het christelijke gebeuren met de cultuur van die tijd ontstond een originele herbewerking van de verkondiging van het evangelie. Dankzij het evangelisch onderscheidingsvermogen van de cultuur is het mogelijk om de aanwezigheid van de geest te herkennen in de veelkleurige menselijke werkelijkheid. Dat wil zeggen, het is mogelijk om het zaadje van de aanwezigheid van de geest te vatten in de gebeurtenissen, de gevoeligheden, de verlangens, de diepe spanningen van de harten en de sociale, culturele en geestelijke contexten. We kunnen bijvoorbeeld in de Handelingen van de Apostelen, waar Paulus' aanwezigheid op de Areopagus vermeld wordt, een gelijkaardige benadering herkennen. Paulus, sprekend over God, zegt: want in hem leven wij en bewegen wij en bestaan wij, zoals ook sommige van uw dichters hebben gezegd, want uit zijn zaad zijn wij. Er zijn twee citaten in dit vers, een indirecte in het eerste deel, waar de dichter Epimenides, 6e eeuw voor Christus, wordt geciteerd, en een directe, waarin de verschijnselen van de dichter Aratus van Silo uit de 3e eeuw voor Christus worden geciteerd, die de sterrenbeelden en de tekenen van goed en slecht weer bezingt. Hier laat Paulus zien dat hij een lezer van poëzie is en laat hij zien hoe hij de literaire tekst benadert. Hij wordt door de Atheners omschreven als een korenaar, babbelaar, charlatan, maar letterlijk als een zaadplukker. Wat zeker een belediging was, blijkt paradoxaal genoeg een diepe waarheid te zijn. Paulus plukt de zaden van heidense poëzie op en komend uit een eerdere houding van diepe verontwaardiging, gaat hij de Atheners herkennen als zeer religieus. En ziet hij in die bladzijden van hun klassieke literatuur een ware evangelische voorbereiding. En wat deed Paulus? Hij begreep dat de literatuur de afgronden blootlegt waarin de mens huist, terwijl de openbaring en vervolgens de theologie deze afgronden opnemen om te laten zien hoe Christus ze doorkruist en verlicht. In de richting van deze afgronden is literatuur dus een poort die de herder helpt om een vruchtbare dialoog aan te gaan met de cultuur van zijn tijd. Aldus Paus Franciscus. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en een benoeming die gebeurd is in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monseigneur Pascal Winzer benoemd tot aartsbisschop van Sens in Frankrijk. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We verwachten dan ook in een van de komende afleveringen nog wat verder te kunnen gaan in de vertaling van die brief over het belang van de literatuur voor de vorming en dat uiteraard aangevuld met ander pauselijk en Vaticaans nieuws. Graag tot de volgende keer en nog een zeer fijne dag gewenst.